En jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee H. Rozenboom uit Kesteren. De schriftlezing in deze dienst is uit Marcus 14. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 14 april. Om 9:30 dominee A.N. van der Wind. En om 6:30 dominee G. Wassinkmaat uit Gameren. Voorbeden, mevrouw Van Ooyen-Dekkers, Klaproostraat 13, Nederhemert, verblijft in de JBZ met psychische klachten. Het gaat inmiddels weer wat beter met haar. We doen voorbeden voor het werk van commissie Samen Delen. In de afgelopen week is er weer een nieuwsbrief verschenen die ook bij de uitgang van de kerk ligt. Ook bidden we voor de getroffen landen in Zuidelijk Afrika waar vandaag de diaconiecollecte voor bestemd is. Belijdenis van het geloof. Met dankbaarheid deelt de kerkraad mee dat 2 doopleden te kennen hebben gegeven dat ze openbare belijdenis van het geloof willen afleggen. Dit zijn Jenneke Elisabeth van Ooyen, Elsbeth, Aalderwijkse straat 9 in Kerkwijk en Geertruida Westeneng van den Berg, Geke, burgemeester de Kortstraat 4 in Bruchem. De belijdenisdienst is op tweede paasdag 22 april in de kerk van Kerkwijk. We vragen u hen in uw gebeden te gedenken. Vandaag is het 50-jarig kostersjubileum van Aart van Genderen. U bent allen van harte uitgenodigd voor een samenkomst aanstaande zaterdag om 2:30 hier in de kerk. Na afloop kunt u Aart feliciteren en is er een gezellig samenzijn in ProRegen. Afsluiting van de jeugdclubs. Vrijdagavond 12 april zal er de afsluiting van de jeugdclubs gehouden worden. Er wordt van alles georganiseerd in de gymzaal in Bruchem, aanvang 6:30. Ouders en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Meer informatie in de kerkbode. Er zijn nog 10 boekjes van Friedenstieme beschikbaar, die liggen bij de uitgang. Dus wie er nog één mee wil nemen, graag. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. En de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Timon Jeugdwerkzorg. Vandaag is de voorzang Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente uit Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Het zesde vers van Psalm 97. Na de wet van de Heere zingen wij Psalm 119 en daarvan vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Het 88ste vers van Psalm 119. En wij luisteren dan nu naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan wordt de wet samengevat met deze woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij verootmoedigen ons nu voor het aangezicht van God. En wij bidden ook om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. O getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij mogen door uw grote goedheid ook hier zijn als gemeente naar uw naam genoemd. En wij zijn hier gekomen om u aan te roepen, om uw woord te horen, om Heere van u te zingen, om Heere onze gaven te geven. Ach Heere, zo mag ook dan deze dag aan u gewijd worden. Maar als we dan hier zijn en we komen voor uw heilig aangezicht, dan past het ons ook wel om ons diep te verootmoedigen voor u. We hebben zo even ons gesteld onder uw heilige wet. En dan kunnen we niet anders dan onze schuld belijden. Want we hebben in de spiegel gekeken. En we hebben gezien hoe we eruit zien. En Heere, wat moet er dan veel zijn wat ons aanklaagt. We zongen het ook, gelijk een schaap hebben we gedwaald in het rond. Dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar het is nog erger, we zien het ook in de geschiedenis van het lijden en sterven van Christus. Dat hij niet, dat de schapen zelfs wel verstrooid werden, maar ook u verlaten hebben. Och Heere, als u niet als die grote herder der schapen zelf u garant gesteld had voor zulke dwalende, wat zou er dan van terecht gekomen zijn? En Heere, nu mogen we dat horen, dat u als die grote herder geslagen bent en de schapen zijn verstrooid geworden. Maar u hebt ze ook na uw opstanding weer opgezocht en weer vergaderd. En zo bent u alle eeuwen door bezig om uw gemeente te vergaderen rondom uw woord. En we bidden u, mogen wij vergeving ontvangen van al onze zonden, van al onze afdwalingen. Mogen wij, Heer, gewassen en gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. En wilt u ons zo door uw Heilige Geest heiligen en wijden aan uw dienst en zuiveren van al onze verkeerde begeerten, dat alles wat in ons is, u begeert te loven en te prijzen. En als wij hier dan samen zijn, wilt u dan uw Heilige Geest niet onthouden? Wilt u die schenken als we uw woord mogen horen? Wilt u geopende harten geven, ontvankelijk voor het woord van u, dat we het mee mogen dragen, eruit mogen leven, daarna mogen leven? Wilt u een mond geven om te spreken, het verstand verlichten, om ook uw woord weer door te mogen geven en uit te mogen leggen en toe te mogen passen? En dat het alles tot eer en verheerlijking van uw grote naam zal zijn. En wilt u dat ook geven, de huiskamers, als er meegeluisterd wordt, of als er later nog geluisterd wordt, door middel van de techniek, wilt u het geven dat dat ook onder uw zegenende handen mag geschieden, en dat ook zij die dan niet naar uw huis kunnen gaan vanwege ziekte of vanwege verval van krachten, toch ook mogen merken dat uw kracht niet minder wordt, en dat uw genade ook daar uitgedeeld kan worden, als zo gebogen wordt voor u en het woord gehoord wordt, om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Markus 14. Markus 14, eerst vers 27 tot en met 31. Markus 14, vers 27 tot en met 31 en dan vers 43 tot en met 52. Dus vers 27 tot en met 31. En Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem: ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En dan vers 43. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Die laatste twee versen zijn onze tekst. Ik lees er nog een keer in: een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Wij ontmoeten hier een naamloze die in de eerste plaats Jezus volgt, in de tweede plaats gegrepen wordt en in de derde plaats gevlucht is. Dus een naamloze, gevolgd, gegrepen en gevlucht. Maar eerst krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, zoals straks ook is afgekondigd, wat de doeleinden betreft. En wij zingen dan uit Psalm 69. Psalm 69. En daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 69. Ik zal het even voorlezen. Vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der legerscharen verwachten. En het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, de elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Vers 3 en 4 van Psalm 69. Peter, wat doe je als je 's nachts wakker wordt vanwege ongewoon straatrumoer? De meeste mensen die staan toch wel even op om te gaan kijken. Want je wilt toch wel graag weten wat er aan de hand is. En je weet het wel, als er een ramp heeft plaatsgevonden, dan gaan mensen uit sensatiezucht naar de plaats waar die ramp is gebeurd. En we spreken zelfs wel van ramptoerisme. Een hele drukte. Nou, nu ontmoeten wij vandaag een jonge man die 's nachts ook lawaai hoort in Jeruzalem. En er loopt in die paasnacht een grote schare mensen op straat. En ja, dat is nogal hoogst ongewoon. 's Nachts zijn mensen op straat. En dan moet je weten dat het temperament van de mensen in het oosten toch wel weer wat anders is dan bij ons. Ze zijn over het algemeen vurig van aard, dus het is natuurlijk nogal een lawaai. En die jonge man die springt zijn bed uit en staat een allerijl, slaat hij een linnen mantel om zich heen, ligt kledingstuk en hij rent naar buiten. We zouden zeggen, hij trekt gauw zijn ochtendjas aan en gaat naar buiten, gaat kijken. Het is nog een jonge man, dat wil zeggen niet getrouwd, ook niet verloofd, zeg maar zo'n 20 jaar. En ja, wij vragen ons af wie dat toch is. Dat zouden we graag willen weten. Maar dat staat er niet bij. Zijn naam wordt niet genoemd. Hij is een van die naamloze figuren die wel vaker de Bijbel tegenkomt. En ja, dan kunnen we zijn naam ook niet invullen. Maar misschien kun je je eigen naam invullen. Jij het misschien. Of u? En hij ziet daar buiten die tempelwacht die het Sanhedrin ter beschikking staat. De Romeinse soldaten zijn er ook bij. En zwaarden en stokken hebben ze in de hand. En ze zijn erop uitgestuurd om Jezus te vangen. 3 fracties staan erachter. De overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En ze doen net alsof ze een crimineel gevangen hebben. Elke dag verkeerde Jezus in het midden van hen om onderwijs te geven. Maar uitgerekend in deze nacht zijn ze naar de tuin aan de voet van de Olijfberg gegaan. Naar Gethsemane om hem gevangen te nemen. En ze hebben hem gevonden, want een van de discipelen die heeft hem aan hem overgeleverd. Overgeleverd met een kus. Zo heeft hij hem aangewezen. Vreselijk. En daar lopen ze dan met Jezus. Als een misdadiger wordt hij meegevoerd. En je kunt je voorstellen wat voor een drukte dat is. Midden in de nacht. En nu vraag je je af, is dat volgen van deze jonge man nu ook sensatiezucht? Of is het wellicht nieuwsgierigheid? Of is het een soort journalist? Want ja, dan zijn diegenen toch ook wel als de kippen erbij om het toch een beetje mee te kunnen maken en het te kunnen, over te kunnen schrijven in de krant. Toch ligt het anders, gemeente. Want we lezen in de tekst dat een zekere jonge man die in een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. Hij heeft Jezus gevolgd. Horen we dat? Het is geen sensatiezucht. Hij is niet zijn bed uitgesprongen om toch iets bijzonders mee te maken en het gauw op te nemen met zijn smartphone zoals wij dat zouden doen. En het dan aan anderen te kunnen laten zien wat hij beleefd heeft. Is er zelf bij geweest. Nee, we lezen niet dat hij die stoet volgt. Maar hij volgt Jezus. En niet zonder betekenis staat dat in de Bijbel. Deze jongen die heeft hem horen spreken. En die heeft hem gezien. En die heeft gezien wat hij deed. En heeft hem lief gekregen. En om iemand lief te krijgen, dan moet je die wel kennen. Dan moet je die kennen en zijn doen en laten. Nou, hij kent Jezus. En hij volgt hem. Herken je misschien nu ook in deze jonge man? Hem volgen omdat je hem lief hebt. Je hebt over Jezus gehoord in de kerk. Op school. Op de catechisatie. Kringwerk. Verenigingswerk. Thuis. Je hebt gehoord, ook in deze Leidensweken weer, wat hij voor zondaren gedaan heeft. En dat heeft iets bij je uitgewerkt. Je krijgt zo'n warm gevoel van binnen. Er ontvlamt iets van liefde voor hem. Er begint iets te trillen van binnen. En je kunt het niet hebben dat hem onrecht wordt aangedaan. Je hebt een band met de Heer Jezus gekregen. En je voelt de trekkende kracht van hem. Je kunt niet meer los van hem komen. Je hart is zo vol van hem. En je volgt hem. Je kunt niet meer los van hem komen. En je wilt graag in zijn nabijheid verkeren. Zeg, ben jij die jongen? Ben jij dat meisje? Zou ik je bed uitgesprongen zijn en Jezus gaan volgen? Wil hem ook graag gehoorzaam zijn en voor hem uitkomen? Oh, dan denk je er niet aan dat dat ook gevaren met zich meebrengt. Maar dan denk je aan hem. En we vragen ons af waar dan die andere discipelen zijn. Want overdag had Jezus tegen hen gezegd dat ze allemaal aan hem geërgerd zouden worden. Dat ze aanstoot aan hem zouden nemen. En dat ze hem zouden verlaten. En een oud profetenwoord uit het boek van de profeet Zacharia zou dan in vervulling gaan. Ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En Petrus had toen gezegd dat hij hem nooit in de steek zou laten. En de anderen die hebben dat ook nog bevestigd. Wij ook niet. En toen Jezus echter bedroefd was en in gebedsworsteling zijn vader bad of dat lijden niet aan hem voorbij kon gaan. Toen zijn ze allemaal in slaap gevallen. Ze konden niet 1 uur met hem waken. En toen die bende in de hof binnenkwam, toen heeft Petrus eerst nog wel zwaard getrokken en die knecht van de hoge priester het oor afgeslagen. Maar Jezus heeft tot die onderafdeling van de Romeinse soldaten gezegd, indien u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Neem mij maar als herder. Neem mij maar in de plaats van hen. In de plaats van de schapen. En ze hebben hem allemaal verlaten. En zijn gevlucht. Ze kozen het hazenpad. Niemand uitgezonderd. Van die grootspraak is niets meer over. Ze denken niet meer aan hun meester, maar aan hun eigen hachje. Nu het erop aankomt, nu worden ze wel gewaar hoe zwak van moed en hoe klein ze zijn van krachten. Jezus heeft ze vrienden genoemd. Maar ja, hier zie je dan. Wat stelt nu vriendschap voor? Wat is die onbestendig? Alleen moet Jezus verder. Het was wel een verzwaring van zijn lijden. Ze hebben hem allemaal verlaten. Zijn broederen is die vreemd. De uil komt eert en onbekend de zonen van zijn moeder. Hij vindt onder hen geen schutsheer en geen behoeder. Volgelingen van het eerste uur worden vluchtelingen. Ze verlaten hem. En verlaten, dat is het tegenovergestelde van volgen. Kan zomaar omslaan. En in dat wegvluchten is het wezen van de zonde te zien. Bij God vandaan. Toen Adam in het paradijs naar de stem van de verleider geluisterd had, en Eva, en toen zij het woord van God in de wind geslagen hadden, het gebod van God overtreden hadden, hebben ze God verlaten. En het klonk in de hof: waar bent u? Adam had zich verstopt voor God. En dat verlaten, dat herhaalt zich telkens weer. Ook bij de kinderen van Adam. Discipelen, ze verlaten hem. Zijn weer geen Adams kinderen? Ze hebben hem allemaal verlaten en zijn gevlucht. En dan moet je wel opletten, dat is niet alleen angst bij deze discipelen, die eerste volgelingen. Het is ook ergernis. Jezus heeft het gezegd. Je zult alle aan mij geërgerd worden. Aanstoot aan mij nemen. Ergernis. Met zo'n Messias kunnen ze toch niet uit de voeten. Daar kun je toch niet mee scoren in de wereld. Dat komt toch niet over. Die zich mee laat nemen. Ja, ook ergernis. Ook angst natuurlijk. Maar ook aanstoot. Oh, wat stelt dan toch liefde weinig voor. Van ons, tenminste. Als we aan onszelf worden overgelaten. Adam en zijn nageslacht zijn hier niet. Wie is er wel? Die tweede Adam. Christus. Hij wordt als de herder meegevoerd en geslagen. En gaat zijn leven geven voor zijn schapen om ze te redden. Maar ja, als we dan goed kijken, dan is hij toch nog niet helemaal alleen. Een zekere jonge man volgde hem. En hij is jonger dan die anderen. Maar hij volgt dan toch. Tot dusver een onbekend figuur. Maar hij volgt hem. Hoewel vaker beschamen onbekende en eenvoudige mensen. Heel gerenommeerde mensen. En ja, het is deze jongen ook ernst. Want hij volgt hem. En Jezus weet dat. Hij weet immers wat er is in de mens. Hij weet wat er in u, in jou en in mij is. Hij weet hoe je hier zit. Hè? Hij zag Nathanael onder de vijgenboom zitten. En hij wist hoe het in zijn leven was. Hij voelde het aan dat die vrouw hem aanraakte, die bloedvloeiende vrouw. Want er was kracht van hem uitgegaan. Hij weet wat er in de mens is. Hij weet ook van deze jongen dat hij hem volgt. Een anonieme volgeling. En nu zeg je, ja, is dat dan geen lichtstraal in het duister van de nacht voor Jezus? Is dat dan geen troost voor hem? Intieme volgelingen hebben hem verlaten, maar deze onbekende jonge man, die volgt hem. Dus toch, Jezus gevolgd. Maar dan zien we ook het volgende. Hij wordt gegrepen. De jonge mannen, andere jonge mannen, die Jezus gevangen genomen hebben en die meegekomen zijn om ook te strijden eventueel, die grijpen hem. Ja, en nu is er veel over deze jonge man gezegd en geschreven. Men heeft gegist wie dat toch wel zou hebben kunnen zijn. En zeker weten doen we dat ook niet. Maar dan zeg je, kunnen we er dan helemaal niets van zeggen? Nou, toch ook nog wel weer wat hoor. Sommige uitleggers die wijzen op de schrijver van dit evangelie, Johannes Marcus. Want alleen hij schrijft er maar over. En alles wat Marcus geschreven heeft, dat staat ook in Matthäus en dat staat ook in Lucas. Dit niet. Dit niet. En ook niet bij Johannes. Dus alleen maar in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En waarom denkt men nog meer aan hem? Nou, omdat hij de naam niet noemt. Een stukje bescheidenheid, je komt dat vaker tegen als Johannes over zichzelf schrijft in zijn evangelie. Dan zegt hij de discipel die Jezus lief had, daar bedoelt hij dan zichzelf mee. En als Paulus over zichzelf schrijft, dan dat hij opgetrokken geweest is in de hemel, in het paradijs, de woonplaats van God. Dan zegt hij, ik ken een mens. Die dat 14 jaar geleden meegemaakt heeft. Een mens. En hij bedoelt wel zichzelf. Bescheidenheid zijn eigen naam niet te noemen. Nou, dat zou Marcus ook niet gedaan hebben. Want hij predikt niet zichzelf. Maar de gekruiste en opgestane Christus. En ja, van die andere apostelen later. Die wisten daar niet van. Die hadden dat niet meegemaakt, die waren daar geen getuigen van geweest. Hij alleen maar, omdat hij dat zelf was. Dus, ja, het lijkt er toch wel veel op dat het Marcus zelf is geweest. En dan weten we ook wie Marcus' moeder was, dat was Maria. Zijn ouders waren vermogende mensen, ze hadden een groot huis. In dat huis kwam de christelijke gemeente samen, toen Petrus gevangen genomen was bijvoorbeeld. Was de gemeente daar samen om te bidden? Ze hadden dat huis niet verkocht. Maar ze hadden dat huis wel ter beschikking gesteld van de gemeente. Ze wisten wel, het is niet van ons. Maar het is voor de Heer in de eerste plaats. En ja, waarschijnlijk heeft Jezus daar ook het laatste Pascha gevierd. Marcus' ouders waren dus ook mensen die betrokken waren bij deze zaak. Die ook een band met de Heer hebben gekregen. Tot geloof waren gekomen. Volgelingen van Jezus. En nogmaals, ik weet het niet zeker of we in deze jonge man Johannes Marcus moeten zien. Maar er zijn wel toch behoorlijk goede argumenten voor. En dan zie je hoe belangrijk het is. Dat je in zo'n gezin opgroeit. Hè? Maria, en ja, zijn vader wordt dan niet genoemd. Maar zijn moeder dan wel later. Godvruchtige mensen. Marcus die heeft van Jezus gehoord. En hij heeft ook wel in hun leven gezien wat er leefde bij hem. Hoe daar toch een band was met de Heere. En zo heeft hij hem nader leren kennen. En zo ben jij misschien ook, ja, toch ook in een christelijk gezin opgegroeid. Je hoort van je vader en je moeder over de Heere Jezus. En je voelt het wel aan, ze menen het. Ze hebben een band met hem. Ze hebben hem lief. Je hebt een bijbeltje gekregen, hè, van thuis, op school ook. En dat bijbeltje, dat heb je onder je kussen liggen. Je leest erin als je naar bed gaat natuurlijk. Maar ook 's nachts als je wel eens niet slapen kunt, dan lees je erin. En dan kom je eigenlijk daar de Heere Jezus in tegen. En je krijgt een band met hem. Want je leert hem kennen in zijn doen en laten. Je neemt dat Bijbeltje mee naar school. En als je op vakantie gaat. En je hebt dat nu meegenomen in de kerk. En toen we straks de Bijbel lazen, toen heb je heel eerbiedig meegelezen. Dat heeft wat te betekenen voor je. Ja, dat heeft ook meer te betekenen dan dat je thuis alleen maar hoort over voetbalhelden, over filmsterren, over dominees, over muzici, over politici. Wat mag je dankbaar zijn als ook thuis die naam genoemd wordt. En wie het dan ook geweest is, deze jonge man. In ieder geval, het heeft wel wat te betekenen gekregen voor hem. Zijn lief gaan krijgen. Hij volgt hem op de Leidensweg. Maar ja, dan heeft hij er nog niet zo over nagedacht wat de consequenties wel eens kunnen zijn. Die andere jonge mannen die grijpen hem. Dat volgen, dat heeft gevolgen. Want er zijn nog meer van die jonge mannen. Tegenstanders van de Heere Jezus. Het zijn wel leeftijdgenoten. Maar jonge mensen die in dienst staan van die fracties. Die fracties die erachter staan om Jezus te laten vangen. Die behoren bij de tempelwacht en de Romeinse soldaten. En dan denk je, ja, waarom grijpen ze dan hem? Kennen ze hem dan? Nou, dat zit er niet in. Hebben ze hem vaker gezien met Jezus? Zit er ook niet in. Maar het is wel te zien en te merken of je hem volgt. Of het je om hem gaat. Ze kunnen dat blijkbaar aan deze jonge man die hem volgt wel merken. Dat is niet nieuwsgierigheid. Dat is geen sensatiezucht, maar dat is echt een liefdevolle betrokkenheid. En de wereld die heeft daar een scherp oog voor hoor. Die ziet het wel, of we Jezus volgen of niet. En de wereld die weet best goed dat zich openbaart in het leven. En dan weten ze wel, je kunt niet overal aan meedoen. En dan kunnen jongens en meisjes, of mannen en vrouwen die eigenlijk helemaal niet christelijk zijn, die kunnen je er wel eens op wijzen. Ze moeten er eigenlijk niks van hebben, maar ze weten wel hoe jij in het leven behoort te staan. Wat kan en wat niet kan. Je moet er wat voor over hebben. Maar ook al wordt dat dan van je geëist, het wordt je niet in dank afgenomen. Het kan best zijn dat je erom gepest wordt. Of dat ze je daarom links laten liggen. Nou, deze jonge man wordt gegrepen. Jezus die zei tegen een andere jonge man, die spontaan zich aanbood om hem te volgen. Hij zei dat de vossen hebben holen en de vogelen van de hemel die hebben nesten. Maar de zoon des mensen die heeft niets om het moede hoofd op neer te leggen. Je moet wel weten wat je doet. En tegen zijn discipelen heeft hij gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Hoe zijn leeftijdgenoten die grijpen hem om hem ook mee te sleuren. Ze hebben hem in de gaten. En zou die nu ook toegetakeld worden, net als Jezus? Zou die ook geslagen worden met die stokken? Kan hem zelfs zijn leven kosten. Aanvankelijk dacht hij niet aan dat gevaar. Het volgen dat gebeurde ook zo spontaan. Hij was vol van Jezus. En dan denk je er niet aan wat voor consequenties dat heeft. En wat doe je dan? Wat doe jij dan? Als er dan zoiets gebeurt, als je dan gegrepen wordt of je moet iets anders meemaken. Ze gaan je dwars zitten. Of je kunt daarom eigenlijk die baan niet krijgen. Of je valt buiten de groep. Of men laat je helemaal links liggen. Wat doe je dan? Word je dan meegezogen? Want je wilt toch wel ergens bij horen? Je wilt toch ook meedoen? Je wilt toch ook bij, ja, de buurt horen? Dat ze je geen rare man vinden, of vrouw. Vreemde eend in de bijt. Wat drijft ons? Het gaat in dit gedeelte en in de lijdenstijd niet om die jongen, maar het gaat om hem. Hè? Wat heeft hij voor ons te betekenen? Het gaat ook niet over deze jonge man, maar over Jezus die hij volgt. Jezus Christus, de gekruisigde, die wordt ons hier voor ogen geschilderd. En wat betekent het voor ons dat hij daardoor die bende meegevoerd wordt? Hebben we het er dan voor over gegrepen te worden? Of iets anders te ondervinden? Ja, wat lezen we van deze jonge man? Hij vlucht. En lezen we maar hij liet het linnenkleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Hij laat die dunne linnenmantel maar in de steek en gaat er vandoor. Hij is bang, ook bang. Maar we moeten wel goed lezen, gemeente. Want eerst viel er immers op dat er in het woord stond dat deze jonge man hem volgde, Jezus volgde. Niet de stoet, maar Jezus. En wat valt nu op? Als je naar vers 50 kijkt, je ziet dat die discipelen hem verlaten. Dat staat er van die discipelen, die andere discipelen. Ze verlaten hem. Met een driepoot wordt dat dan geschreven, hè? Jezus verlaten ze. En waarom? Omdat het angst was natuurlijk, ze waren bang geworden, maar ook ergernis, aanstoot. Ze verlaten hem. En daarbij het kolenvuur, dan staat Petrus, heel stoer met die soldaten te praten. En als dan het vuur ook hem na aan de schenen gelegd wordt, jij bent er ook eentje van. Dan zegt hij, ik er niet hoor. Ik ben niet van hem. Ik hoor er niet bij. Heeft hem verloochend. En door te zweren en te vloeken heeft hij zijn woorden nog kracht bijgezet. Ze hebben hem verlaten. En zich van hem afgekeerd. Wat erg, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat heeft Adam geweten, dat heeft Eva geweten. Ook Simon Petrus heeft dat geweten. Want toen de haan gekraaid had, ja, toen ging hij naar buiten. En hij kermde het maar zo uit. Hem verlaten. De meester kwijt. En dat door eigen schuld. Hemzelf de rug toegekeerd. Ze hebben hem alle verlaten, zijn gevlucht. En wat lezen we nu van deze jongen? We lezen niet dat hij hem verlaten heeft. Een naakt gevlucht is. Maar dat hij het linnen kleed achterlaat. En van hen, met een tweepoot. Van hen. Van die bende. Wegvlucht. Liever naakt op de vlucht en behouden thuiskomen. Dan in de handen van deze soldaten terechtkomen. En toch is er verschil met die andere. Deze onbekende jonge man die steekt als volgeling toch gunstig af tegenover die intieme volgelingen van Jezus. We zeggen wel eens dat het niet gemakkelijk is in deze tijd dat jonge mensen de Heer Jezus volgen. En dat is ook zo. Maar is nooit geweest hoor. Dat was toen blijkbaar ook niet, want ze grepen hem. En hij moest vluchten. Wat hebben we jonge mensen ook in de loop van de kerkgeschiedenis wel niet moeten lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. En het zal er echt wel niet minder gevaarlijk op worden. Jezus heeft dat ook voorzegd, dat is niet iets vreemds als ons dat overkomt. Dan is alleen maar het bewijs dat het woord van God waar is. Daar trekken de vervolgde christenen zich ook aan op. We maken niet iets vreemds mee. De Heer Jezus heeft het voorzegd. Zijn woord is waar, dan is zijn belofte ook waar. Dat niemand er is die kan scheiden van de liefde van Christus. En nu kon die liefde ook in dat hart van die jonge man niet geblust worden. Hij verlaat niet Jezus, maar hij verlaat hem. Ach, je kunt natuurlijk van Petrus ook wel zeggen dat hij de Heere lief had. Dat blijkt ook later wel. En dat hij zo bitter bedroefd was, dat kwam er ook wel door dat hij hem lief had. Maar toch is er verschil. Naast angst was er ook ergernis. En wat merken we voorts op? Ja, dan moet Jezus alleen verder. Hij moet de strijd alleen strijden. Zelfs het volgen van deze jonge man mag nog geen verkwikking voor hem zijn. Die ene wordt hem ook nog ontnomen. Dat kleine lichtstraaltje, dat wordt ook nog verduisterd. Ook hij staat op en vlucht. Alleen moet Jezus verder, van alle mensen verlaten. Wat een bitter lijden. Het is alsof de duivel op hem afkomt en zegt, nou wie is er nu over? Wie heb je nu nog overgehouden? Kijk eens, ze zijn allemaal weg. Waar zijn nu uw schapen? Nou inderdaad, er blijft niemand over. Zelfs deze jonge man niet. En hij is er ook een van ons. O, die naakt vluchtende jonge man, die onthult ons de naakte waarheid. Ons volgen blijkt een teleurstellende zaak te zijn. We komen naakt aan de dijk te staan, gemeente. Onze vrome woorden, goede bedoelingen en goede voornemens blijken niets om het lijf te hebben. Dat zijn geen kleren waarmee we voor God kunnen bestaan. We kunnen heel rechtzinnig in de leer menen te zijn. En ons een beetje de laatste getrouwen menen te kunnen noemen. Maar we vallen er helemaal mee om. We kunnen er niet mee voor God bestaan. We komen hier als naakte mensen te kijken, te staan voor God. Ook vanmorgen. Evenals Adam tevoorschijn moest komen. Hij werd geroepen en hij durfde niet te komen omdat hij naakt was. En hij wist het wel. Dan moet ik door het vuur van Gods toorn verteerd worden. Kan God niet ontmoeten. En wij ook niet. Niets van ons draagt bij tot onze zaligheid. Ook deze jonge man die heeft moeten leren. En wij moeten het leren. Allemaal hoofd voor hoofd. Dat hij alleen gaat. Jezus Christus. Die blijft alleen over. Dat heil van dat Christus verworven heeft. En hij kan die boeien waarin hij geklonken is, kan die wel verbreken. Hij had immers ook de volmacht om al die mensen in de hof achterover te laten vallen. Toen die vroeg, wie zoekt u? En toen ze zeiden, Jezus de Nazarener, Toen zei hij, ik ben. Toen openbaarde hij zich wie die was. Ik ben. In mij sta je hier voor de God van Israël. En ze viel achterover. Nou, nu zou dit ook die boeien kunnen verbreken. Maar hij doet het niet. Hij weet het. Dat hij naar zijn menselijke natuur die weg moet gaan. Gods wil. Hij moet aan al de eisen van Gods recht voldoen. Niet alleen van mensen wordt hij verlaten, maar straks aan het kruis. Ook nog door God. De schepping dient hem niet meer. Alles door hem gemaakt. En het dient hem niet meer. Zon trekt het licht in. Van God verlaten. Nee, hij die hier meegevoerd wordt. En aan het kruis terechtkomt, dat is geen martelaar. Maar dat is de middelaar. Dat is de middelaar. Die zijn leven geeft om zondaren te redden. Die de schuld gaat betalen. Of die gaat sterven aan het kruis voor mensen die als het erop aankomt vluchten. Die niets overhouden. Die alleen maar van die genade van God in Christus kunnen leven. Oh, en later, ja, dan zullen ze veel voor zijn naam moeten lijden. Zij en ook wij. Maar dan in de kracht van hem. Dan heeft hij gezegd, ik ben met u. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. De herder wordt geslagen, dat zie je. En de schapen worden verstrooid. Ze zochten hem. En de schapen mochten heen gaan. Heeft gebeden dat het geloof van de zijnen niet ophoudt. O, de middelaar die sterft straks aan het kruis. En dan hangt hij daar weliswaar naakt. Zijn kleren zijn hem uitgedaan. Om dan dat kleed te weven. Dat ook dan zo'n jonge man omgedaan mag worden. Dat mag hij dan ontvangen van hem. Dat kleed, die mantel der gerechtigheid, waarmee die voor God kan bestaan. Volbrachte werk van Christus. Een bruiloftskleed om deel te nemen aan die bruiloft van het lam. O, dat Jezus hier verder gaat, dat is tot eeuwig behoud van deze jonge man, van u, van jou. Maar ook in dit leven mag u er uit genade al iets van ervaren. Dan wordt u nu nog voor dat martelaarschap gespaard. Naakt thuiskomen weliswaar, maar wel levend. O, zo houdt de Heer nu de zijnen nog vast. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit zijn hand drukken. Wat een zaligmaker, gemeente. Hem, daar gaat het om. Om hem. Om Jezus Christus. En als deze jonge man Marcus is geweest, dan heeft hij later nog veel moeten meemaken. Op die zendingsreizen. Met Paulus en Barnabas. En later met Barnabas. Je hebt toch heel veel moeten meemaken. De Heer heeft hem hier gespaard. Om hem dienstbaar te laten zijn. In dat koninkrijk van hem. Om dan te mogen verkondigen. Dat er geen andere naam onder de hemel tot zaligheid gegeven is dan hij. Die er alleen verder is gegaan. Die er als middelaar Gods en der mensen zijn leven heeft gegeven. Geen andere heiland dan hij. En heel goed heeft deze jonge man in ieder geval geleerd. Evenals alle verkondigers. Dat hij niets aan dat behoud van hemzelf heeft kunnen toevoegen. Alleen maar uit louter genade op grond van dat volbrachte werk van Christus zalig geworden. O Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt, ook zo'n jonge man. En ook u, ook jou. En voedt. En die de zon daar leven doet. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 79 en daarvan het zesde en zevende vers. Psalm 79 vers 6. Ik hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw wijde eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Het zesde en zevende vers van Psalm 79. Laten wij samen danken en ook voorbeden doen. O Heer onze God, wij danken u vanwege zoveel goedheid, vanwege zoveel genade die u in Jezus Christus bewezen hebt. Wie van ons bleef over? Niemand. Wie van uw eerste volgelingen? Niemand. En zelfs ook die laatste jonge man niet. U moest alleen verder. En Heer, u hebt alleen die strijd gestreden, dat werk volbracht. Van mensen verlaten, o Heere Jezus, ook door uw Vader verlaten. Alleen. En Heere, u hebt het volbracht. Het doel is bereikt om zondaren zalig te maken. Och Heere, wilt u geven dat we dan ook zo buigen aan de voet van het kruis. En daar alles leren verliezen. Onze eigen gerechtigheid en vroomheid. Maar ook onze schuld en zonde. En u alleen overhouden. Om u eeuwig groot te maken. Voor dat werk door u volbracht. Heere, gedenk ons. Ook verder deze dag nog. Wilt u, Heere, met degene zijn die het moeilijk hebben. We denken aan mevrouw Ome Dekkers. Die opgenomen is in psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, wilt u, Heere, haar sterken ondersteunen. Ook in de diepste ogenblikken het toch doen ervaren dat u er bent. U bent er dan juist, ja. U openbaart u daar soms juist. Als we het hardste nodig hebben, dat we ons zo verlaten voelen. Om de voetsporen van Jezus Christus te drukken. Heere, gedenk haar. En houd u haar vast. U hebt dan toch ook willen bidden. Dat het geloof van Petrus niet ophield. En zo wilt u toch nog dragen op de vleugels van uw gebed. Gedenk ook aan alle andere kerktelefoonluisteraars. Alle chronisch zieken. Alle die moeite en zorgen kennen, rouwdragende, die zwaar kruis te dragen hebben, wees er nabij en goed. Wij bidden u voor het werk van de commissie samen delen. Wilt u ook dat goede voortgang doen hebben? En Heere, dat ook dat werk gezegend mag worden met uw zegen. Wij bidden u voor de wereld in nood. Er zijn er zoveel die getroffen zijn door rampen, ook in Zuid-Afrika, in Malawi en in Zimbabwe en in Mozambique, vanwege de overstromingen en de orkaan die daar gewoed heeft. Ook op andere plaatsen en ook als het wat langer geleden is, dat mensen nog zo met de gevolgen zitten. Het is soms vergeten. Bij ons is het even het nieuws en dan is het weer weg. En dan raakt weer op de achtergrond. En als we er middenin zitten. Wat kan het dan een nood zijn? Sterk, Heer, hen allen bij de opbouw. Wees met de hulpverleners. Sterk ze ook bij het moeilijke werk dat ze hebben te verrichten. En laat dat zegen zijn. Wilt u ook zijn met alle die lijden onder geweld. Er ook zoveel is. Ook christenen die vervolgd en verdrukt worden. Heere, mogen ze toch weten dat u als die grote verwinnaar in de strijd het beloofd hebt met ze te zullen zijn. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn met alle die zich ook voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Ook hier in het midden van de gemeente, maar ook elders, ook als dat vandaag misschien wel gebeurt. Wees ze ook nabij en goed. En dat ze ook kracht mogen krijgen om ook uw naam te belijden voor de mensen. En tot heerlijkheid en eer van u, o God. Houdt u ze vast in uw goddelijke kracht. En wilt u zo ook nog doorwerken, ook in het midden van de gemeente, ook hier. We danken u dat we elkaar ook weer mochten ontmoeten. Lange tijd, maar mochten toch zo weer elkaar ontmoeten om het woord van u. En Heer, u hebt uw gemeente ook hier willen bewaren. Gedenk, Heer, aan de predikanten. Gedenk aan hun gezinnen. Gedenk aan de ambtsdragers. Gedenk aan de organisten. Gedenk aan de koster. Vandaag mag dit gedenken 50 jaar koster te zijn. Heere, u hebt hem al die jaren, samen ook met zijn vrouw, de liefde gegeven en de trouw om ook dit werk te verrichten. U weet het. U weet het ook, hoe dat ook gebeuren mocht. En Heere, wilt u hem ook daarin zegenen en nabij zijn. En dat ook als de jaren klimmen, toch mag ervaren worden dat u niet minder wordt. Maar dat het volbrachte werk van de Heere Jezus steeds rijker wordt. We daarvan mogen leven. Heere, strek zo uw zegenende handen uit over de hele gemeente. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 118 vers 2 en vers 3. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. En het derde vers, ik werd benauwd van alle zijden. Het tweede en derde vers van Psalm 118. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.